Is goed. Even kijken dat die werkt. Die even nog aandoen. Yes.
Is het goed? 1, 2, 3. Nieuwe technologie. Om een beetje onafhankelijker te zijn van die microfoons. Ja, zoals jullie weten, iets fout, Toon? Misschien doe ik dan deze weg. Zoals jullie weten heb ik tegenwoordig een zogenaamd sabbatical. Betekent niet dat ik niets doe, maar ik geef geen lessen op Cornerstone. En ik doe verdere opleiding en bezoek kerken en kringen die ons steunen. Dus het is een tijd om contacten weer op te frissen en op te bouwen. En daar ben ik ook mee bezig. Maar één opmerking die ik gemaakt heb tijdens die weken, en zeker in Noord-Duitsland waar ik zo'n paar weken geleden op onderweg was, is dat zending een thema is dat in de kerken niet heel vaak voorkomt. Zending, om het duidelijk te zeggen, is mega oud in de kerken, zeker onder de jonge mensen. En ik had het met Anne-Dore erover en Anne-Dore zei tegen mij, inderdaad, daar wordt ook niet veel over gesproken in de kerken. En toen wist ik al wat in mijn serie over Marcus aan de beurt was. De volgende keer dan zei ik, ik beloof je dat ik over zending mijn volgende preek zal houden. Maar ik denk niet alleen omdat zij dat vroeg, maar ik denk inderdaad dat het belangrijk is. Want veel mensen denken aan zending, dat is als een blanke met een Bijbel onder zijn arm de oerwoud binnenstapt en dan die heidenen tot geloof brengt. En zeker is dat niks wat in de 21ste eeuw past. Maar wat is zending dan? En ik denk dat we daar inderdaad naar de Bijbel moeten kijken, niet naar wat de mensen zeggen. Maar Marcus 6 is de volgende tekst in mijn serie. En ik lees Marcus 6, vers 7 tot en met 13. Naar de nieuwe Bijbelvertaling. Jezus riep de 12 bij zich en zonden 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen rijstas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook zei hij, als jullie ergens een onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden, ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Ja, heren, net zoals we gezongen hebben, we hebben u nodig en de rest is overbodig. We zijn aangewezen op uw Heilige Geest, dat u ons onderwijst en dat u deze tekst gaat uitleggen. In Jezus' naam. Amen. Wat is zending dan? Als het niet de blanke met de Bijbel naar de oerwoud en zo voort. Ik denk, zending is niks anders dan dat je voor Jezus ergens naar heen gaat om daar zijn boodschap door te geven. Jullie kennen de tekst uit Matteüs. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is de bevel die Jezus gegeven heeft. Niet alleen maar aan een paar profies, net zoals Martin of anderen. Maar aan de hele kerk. Om heen te gaan en het evangelie bekend te maken. En ook Handelingen, hoofdstuk 1, vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dus niet alleen in het buitenland, maar beginnend in Jeruzalem, waar je bent. Thuis, met je familieleden, kleinkinderen. Daar begint het. En dan met je buren, met je collega's, klasgenootjes, met de buitenlander, de immigrant die in jullie straat woont. Daar begint het, dat is Jeruzalem. Dan ga je naar Samaria, dat is misschien Brabant of Nederland. Dat je met EO of OM of zo een actie meedoet om het evangelie door te geven. Of met schriftjes of wat ook. Tot en met het buitenland. Dat je kort verband of lang verband naar een andere cultuur gaat. Maar die andere culturen zijn al heel lang naar ons toegekomen. Dan moeten we niet meer naar Afrika toe gaan. Die zijn hier onder ons. Dus wereldwijde zending vindt hier plaats. Niet alleen maar in Zuid-Amerika of Azië. Dus zending is voor de hele kerk. Niet alleen voor een paar profies. Ik dacht, hoe zal ik daar nu over spreken? En ik dacht, vaak wordt zending begrepen als een obligatie. Een verplichting. Iets wat ik nog moet doen. Al die andere dingen moet ik al doen. En dan is er nog eens. Ik moet heen gaan. En ik dacht, het is toch heel veel beter dat we zending begrijpen als een groot voorrecht. En dat heb ik ook in die tekst hier weer teruggevonden. Zending is een heel groot voorrecht. Dus mijn thema, het voorrecht om door Jezus uitgezonden te worden. En daar heb ik minstens 5 dingen waarom het lonend is, waarom het baat om met Jezus, om van Jezus uitgezonden te worden. Een zendeling heeft gemeenschap, hij heeft volmacht, hij krijgt volmacht, hij leert afhankelijkheid, hij leert gesloten en open deuren, over gesloten en open deuren, en uiteindelijk dat mensen tot geloof komen. Dus ten eerste, het is een voorrecht om de zending in te gaan, om voor Jezus uitgezonden te worden, want dat geeft je gemeenschap. We lezen hier dat Jezus zijn volgelingen riep, bij zich riep en ze uitzond 2 aan 2. Is dat niet interessant? Niet alleen, iedereen, individueel, voor zichzelf, maar 2 aan 2. Dat heeft wel een reden in het Oude Testament, want daar staat in Deuteronomium dat getuigen, een geloofwaardig getuigenis, gebaseerd is op het woord van 2 of 3. Dus in de Israëlitische maatschappij had dat een betekenis. Maar daarover, maar staat ook in Prediker, moet ik even nog opzoeken, Prediker hoofdstuk 4. En dat is de andere reden waarom het zo belangrijk is dat we niet alleen gaan. Prediker hoofdstuk 4. Hebben jullie misschien al gelezen die tekst? Vers 9. Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn. Want dat is zeker. Samenzwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en te val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met zijn tweeën houdt je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Wat een mooi voorbeeld om uit te drukken dat het heel veel makkelijker is om in een klein team te gaan. En zo doet het Jezus ook. Hij zendt ons twee aan twee. Kon ook drie, dat zegt ook prediker hier. Herinner me wat een hulp het voor mij was toen wij als Cornerstone studenten een nieuwe bediening begonnen zijn afgelopen schooljaar in de nieuwe internationale universiteit van Kleef. Die is nu begonnen en wij waren van plan om daar een christelijke groep van gelovigen op te richten en te stichten. Maar we begonnen met niks. En ik weet nog, we hadden op het mededelingsbord van de universiteit een velletje vastgeplakt dat we alle geïnteresseerden uitnodigen voor een eerste ontmoeting in de Mensa. En wel, er kwam één meisje. En dat was inderdaad het begin van onze nieuwe Bijbelgroep. Dus dat was positief. Maar helaas kwam er ook nog iets anders. En dat was een officiële brief van de schoolleiding van de universiteit, dat het niet toegestaan is om in openbare ruimtes van de universiteit en vergadering te houden zonder te betalen en met de schoolleiding contact op te nemen. Dus de nieuwe groep had vanaf het begin een negatieve rapport bij de schoolleiding. Dus ik was heel gedeprimeerd. Ik dacht, alles fout gedaan, net vanaf het begin. Maar herinner me nog, toen kwam een van de studenten kwam naar me toe en zei, Martin, dat kan gebeuren. Want we zitten hier in een geestelijke strijd. Er moest een student tegen mij zeggen, komt goed. En dat was een hulp voor mij. Ik dacht, hoe goed is het dat we niet alleen gaan, maar dat we samen met elkaar kunnen optrekken als Jezus ons zendt. Dus daarom een goed thema ook voor onze kerk- en gemeenteweekend. Samen één. Niet alleen maar twee aan twee, maar in een groep, in een team. Daar kunnen we elkaar helpen. Dus een voorrecht om zendeling te zijn, want Jezus zendt ons in een team. Twee aan twee. Geeft ons gemeenschap. Een tweede, Jezus geeft ons volmacht. Dat staat hier ook in vers 7. En gaf hun macht over de onreine geesten. Ik zei dat al vroeger, dat hier in het Grieks het woord exousia staat. Volmacht. Exousia is wat de overheid aan de ambassadeur geeft. Zodat ambassadeur in een vreemd land met de autoriteit en de kracht en de volmacht van de overheid kan optreden. Dus Jezus geeft aan zijn discipelen exousia, de volmacht van een ambassadeur om alles te doen en dezelfde kracht te hebben die hij ook heeft. Wat een voorrecht. Ik dacht, we vragen ons vaak af, waarom zien we zo weinig van de kracht van Jezus? Waarom zien we zo weinig wonderen, genezingen of zo? En ik vroeg me af, is het misschien omdat we zo weinig gezonden zijn? Omdat Jezus ons zo weinig kan zenden naar anderen toe? Want Jezus geeft zijn volmacht niet voor niks, om te spelen. Volmacht is voor de dienst. Voor de opdracht die hij ons geeft. Dan kunnen we ook zijn kracht beleven. En ik denk het is ook belangrijk dat we als gemeente mensen uitzenden. Ook voor taken, net zoals zondagschool of huiskringen of whatever. Whatever, wat ook. De zending gebeurt onder ons. Dus als we gezant zijn, uitgezonden zijn, dan hebben we ook de belofte van volmacht, exousia. Niet altijd betekent exousia dat gebeurt wat je graag wil, maar het gebeurt wat Jezus wil. En als ik doe wat Jezus wil, dan zal ook zijn kracht met me zijn. Zeker, net zoals ik zei, ook de tegenstander komt dan op het bord. Dus de tegenstander zal ook actief worden. Want als je niks doet voor Jezus, dan is ook de tegenstander niet geïnteresseerd in je. Dan laat je met rust. Maar als je begint te gaan, als Jezus je zendt, dan krijg je het ook met de tegenstander te maken. Dus volmacht is een andere belofte. Gemeenschap, volmacht. Een derde punt hier, waarom het een voorrecht is om gezonder te worden, uitgezonden te worden, is je leert afhankelijkheid. Hij droeg hun op om niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen rijstos en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. Vraag je, ja, waarom Jezus? Waarom mochten ze niet een keer een koffer meenemen of een beetje zakgeld of zo? Dat zou toch heel veel beter geweest zijn? Of wat is het? Waarom niks? Geen geld, geen tas. Alleen maar wat ze hier droegen op hun lichaam. En vaak zeggen de mensen, ja, dat is het. Als ik christen word, dan mag ik niks. Ik mag niet roken, niet dansen, niet... geen Mercedes hebben en niet naar een vliegreis of een kruisvaart, niks. Alleen maar altijd nederig en arm. Maar ik denk niet dat het bedoeld is dat Jezus ons niks gunt. Jezus zelf had een gewand, gewaad of wat? Ja, die zo waardevol was dat de soldaten onder het kruis voor de dobbelstenen wierpen. Dus hij had een goede mantel of wat ook. En hij ging ook naar de bruiloftfest in Cana. En hij heeft ook van de goede eten en wijn genoten. En de wijn die hij maakte was goede wijn. En niet de slechte. Dus het gaat niet om dat Jezus ons graag arm en nederig wil zien. Maar hij wil ons iets leren. En dat is wat ik zei, hij wil ons afhankelijkheid leren. Daarom vraag ik jullie, wanneer hebben jullie in jullie leven Jezus het meeste ervaren? Wanneer hebben jullie de kracht van God het meest ervaren? Misschien ouderen zouden zeggen in de oorlogstijd. Toen we niks hadden. Of toen we ziek waren. Jongere mensen zouden misschien kunnen zeggen, toen ik kort verband met OM in Zuid-Europa was. En we hadden bijna niks. Maar we hebben ervaren hoe God ons verzorgde. Wauw, dat was great. Ik denk, dat is de bedoeling hier. Jezus wil graag dat we een gelegenheid hebben om zijn voorziening en verzorging te ervaren. Want misschien herinneren jullie zich nog hoe die discipelen daarna terugkwamen. Vol van vreugde. Ja, we hebben het alles gezien, ervaren. De boze geesten en alles moest ons dienen. Dus dat is de bedoeling. Zending geeft ons het voorrecht om afhankelijkheid te ervaren, maar ook de voorziening en die wonderen die God voor ons doet. En dan kunnen we ook die andere dingen wel hebben. Net zoals de Bijbel zegt, dat we eerst naar zijn koninkrijk zoeken en naar zijn gerechtigheid. En daarna zal hij ons ook die andere dingen nog erbij geven. Dat is niet het probleem. Maar hij wil ons gelegenheid geven om zijn verzorging en voorziening te ervaren. Dus uitgezonden door Jezus ervaren we gemeenschap, ervaren we volmacht en ervaren we afhankelijkheid en Gods voorziening. Een vierde punt, we ervaren open deuren en gesloten deuren. Ik lees vers 10. En ook zei Jezus, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan. En het stof van je voeten schudden, ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Dat is een grondervaring die je maakt als je uitgezonden wordt door Jezus. Er zijn open deuren en er zijn gesloten deuren. Er zijn huizen waar je welkom bent, waar je opgenomen wordt. En daar moet je ook blijven, zegt Jezus. En niet één dag in die huis en andere dag in een ander huis om te genieten van al die mooie maaltijden. Blijf waar je bent. Als om uit respect voor die mensen die hun deuren open hebben gedaan voor je. Ik moest denken, dat is ook vaak zo bij gemeentes. Je gaat naar één gemeente voor een paar weken en dan naar de volgende gemeente en naar de volgende. Dat is niet wat Jezus graag wil. Waar je onderdak vindt, daar blijven. Dan zullen jullie ook blijven. Maar hier gaat het over zending. Dat we daar waar Jezus ons plaatst, dat we daar ook blijven en getrouw onze dienst doen. Totdat hij ons weer ergens anders naartoe roept. Open deuren, maar ook gesloten deuren, want er zijn mensen die ons niet naar ons willen luisteren. Ik herinner me aan onze kerstactie afgelopen jaar. Nee? Je komt aan de deuren en er zijn zeker ook deuren waar je niet welkom bent. En daar moet je niet ontmoedigd zijn, dan moet je naar de volgende deur gaan. En wij hebben dus stof niet van onze voeten geschud. Maar dat was toen een teken van, we willen daarmee niks mee te maken hebben. Want Jezus zegt in het evangelie van Marcus, waar jullie zijn, daar ben ik. En dus als de zendelingen de stof van de voeten schudden, betekent dat ook, Jezus wil ook niks meer te maken hebben met die deur en met die plaats. Dus het was een teken van gericht, van oordeel. Maar voor mij was het belangrijk om te zien, als we voor Jezus uitgezonden zijn, ervaren we waar de deuren open zijn en waar ze gesloten zijn. En het is belangrijk dat we daar naartoe gaan waar de deuren open zijn. Ik moet helaas zeggen dat hier in Europa vandaag niet veel mensen geïnteresseerd zijn in het, misschien in religie, misschien in New Age, maar niet in het evangelie van het kruis. Dus daar zijn veel gesloten deuren. Maar toch geloof ik dat hier onder ons ook open deuren zijn. Ik was ook in Noord-Duitsland in Hamburg. En daar onder de immigranten, onder de Afghanen, onder de mensen uit Perzië, daar is groei. Daar komen tientallen van mensen tot geloof die in Afghanistan nooit iets zouden kunnen horen van Jezus. En die zijn enthousiast van Jezus. Hij heeft me heel geraakt. Dat is een open deur, immigranten. Andere open deuren. We gingen ook in Bremen naar een wijk die heet Kattenturm. En dat is een sociale probleemzone. En toen we daar naartoe kwamen, daar is een gemeente en die hebben een kinderopvang. En toen we daar naartoe kwamen, waren net de ruiten met een luchtgeweer kapot geschoten. Dus dat is de atmosfeer. En een van de jonge mensen die in onze groep zat, vertelde ik heb geprobeerd om mijn vriend, Turkse vriend, te beschermen. En daarna werd ik van anderen van de groep in elkaar geslaan. Dus ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Huh? In elkaar geslagen. Dus Dat is hoe het. En de politie die staat erbij, die kan niks doen. Want er zijn clans van radicalen en die hebben het zeggen in die wijken. Dat is gebeurd hier in Europa onder ons en zeker ook in Nederland, ben ik ervan overtuigd. Maar daar komen mensen tot geloof. Daar komen mensen naar de gemeente toe en komen tot geloof. Dus ik denk, we moeten daarnaar kijken, waar zijn vandaag de open deuren in ons midden. Als niet de rijke en goede Nederlandse mensen zijn, misschien dan anderen. Maar we moeten bidden, we moeten Jezus vragen, waar zijn vandaag de open deuren? En dan een laatste punt. Voorrecht om zendeling te zijn, om uitgezonden zijn voor Jezus, is we mogen inderdaad zien hoe mensen tot bekering komen. Maar ook dat mensen verloren gaan zonder Jezus. Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hem. Ik zei al dat we dan ook de volmacht van Jezus mogen ervaren. En hier wordt duidelijk dat het belangrijkste is dat we het woord van Jezus verkondigen. Het woord van de preek. En de tekenen en de actie, de sociale actie, die komt erbij. Maar het belangrijkste is het woord. Door het woord komen mensen tot geloof. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ken niets mooiers in het leven van een christen, als dat je ziet dat een ander mens tot geloof komt. We beleven het niet zo vaak, helaas. Maar dat, denk ik, het is geen grotere blijdschap als je dat mag beleven. Ik zie een paar hoofden. Heb je dat ooit ervaren? Dat een mens met wie je in gesprek was, Jezus heeft aanvaard. En tot die vreugde is gekomen. En tot, daar is niks mooiers. En daar wil ik jullie graag ook bemoedigen om dat weer naar God te vragen. En dat we dat weer meer beleven in ons midden. Jonge mensen. En dat de gemeente groeit. Dat is mijn hoofdgebedspunt. We kunnen het niet dwingen, maar we kunnen bidden. Want hier is het beloofd dat mensen tot inkeer gebracht worden. En als Jezus iets belooft, dan kan hij het ook doen. Net zoals de tekst die Ruud heeft voorgelezen. Voor hem is niets onmogelijk, ook niet hier. Ik wil afsluiten. Een voorrecht om zendeling te zijn, omdat we gemeenschap ervaren, omdat we volmacht ervaren, omdat we afhankelijkheid leren, omdat we open en gesloten deuren ervaren en mensen zien tot geloof komen. Ik denk dat is de moeite waard. En als je nog steeds denkt, maar dat is alleen maar voor de pastoor, voor de profi, voor de oudste, maar niet voor mij, dan zal ik jullie herinneren aan wie die 12 mensen waren die Jezus toen uitzond. De 12 apostelen. Wie was dat? Was dat niet een Matthäus, een tollenaar, een zakenmens? Was dat niet Petrus, een twijfelaar, een visser? Petrus, een visser en een verlogenaar. En was dat niet Thomas, een twijfelaar? Die zijn intellectuele twijfels altijd ter uitdrukking bracht. Waren dat niet Johannes en Jacobus, de zonen van de donder? Met een temperament, net zoals de donder. Was dat niet Simon Kananitis, de verzetstrijder, de politieke activist? En was dat niet Judas? De verrader. Kom op Jezus, hoe kan je je verrader je volmacht geven? Dat is toch stom. Dat doe je toch niet. Maar wat een vertrouwen had Jezus in die 12 discipelen. Uit de lagere regio's van de maatschappij. Hij had het volle vertrouwen. Er was geen opwekking. Dan uitgebroken, we weten dat de vervolging doorging, maar Jezus had de moed om die 12 mensen uit te rusten met zijn Heilige Geest. Hoeveel meer, denk ik, dat hij ook ons zal uitrusten. Denk je dat je bij die troep, bij die chaos troep past? Ik denk wel dat wij allemaal daarbij passen. En dat Jezus aan ons die volmacht zal geven, als we maar ons van hem laten zenden. En Jezus wil iedereen van ons graag zenden. Naar onze buurt, naar ons gezin, net zoals ik zei in het begin. Naar onze straat, naar onze dorp, naar Uden. En hoe weet het? Ook naar het buitenland. Ik zal bidden. Jezus, dank u voor dit voorrecht dat we door u uitgezonden worden. En dat u met zulke mensen iets te maken wil hebben zoals wij zijn. Dat jij ons, u ons die volmacht wil geven. Dank u voor alle zendelingen die we ook van hier ondersteunen. En die voor ons naar buiten zijn gegaan in het buitenland, als we aan Corrie denken. Vader, ik vraag u, wilt u onze gemeente groei geven en eenheid, en dat we zien, mensen zien tot geloof komen. Vraag u in Jezus' naam. Amen.